Mensen, shalom. Het is goed om hier weer te zijn. Nou weet ik niet wat het eerste is. Kip of ei. Dat ik hier mag zijn als er een mooie bijbeltekst is. Of wanneer er een mooie bijbeltekst is, dat ik hier mag komen. Zeg het maar. Mensen, het is weer een geweldig gedeelte. Hè? Dat eerste gedeelte uit Exodus 18... met de titel Jethro. Dan is het dus een schoonvader van Mozes die aan Mozes uitlegt: jongen, beetje praktisch mag ook wel. Wat Mozes dacht in alle geestelijkheid, hij was de man aangewezen, noem maar op. En weet u, direct de toepassing ook voor ons als gemeente. Laat nog niet Gerard en Joop en Paula alles hier moeten doen. Maar iedereen pakt zijn taak op. En het belangrijkste is misschien niet om hier achter het katheter te staan. De mensen achter de knoppen hebben een veel grotere macht. Ja. Als de preek niks is, zetten ze een ander keer die bandje op. Dus ja. Jongens, iedereen heeft... Kijk. Ik bedoel wel. Nou, dat was de prediking. Helemaal goed. Nou, dan enige toespijs nog. Je hebt weer geluk. Mensen, in het Koninkrijk van God, hoogheid 10% is, laten we zeggen, religieus professioneel bezig. Als voorganger, als zendeling, als weet ik het wie, hè, al die christelijke organisaties, Open Doors, noem alles maar op. Hoogheid 10%. Betekent dat de andere 90% niks doet in het Koninkrijk van God? Daar gaat hoofdstuk 19 over. Over het Koninkrijk van God. Exodus 19 staat, hebben we gelezen, God gaat die slaven een identiteit geven. Dat je een koninkrijk en tot priesters bent geroepen. Eigendom voor de Heer. En weet u, we hadden het net over Mozes. Maar Mozes was geen koning. Hoe wordt Mozes in de Bijbel genoemd? De knecht van God. Even voordat we bij Mozes aankomen, het verhaal begint natuurlijk al iets eerder. Bij Lega, bij Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham geloofde God. En dat geloof van Abraham in God werd Abraham tot gerechtigheid. Oké. Dus de basis van de schrift is geloof in God. Amen of amen? Amen. Ik geef u geen keus, want de Bijbel geeft ons geen keus. Maar wacht even. Abraham wordt de vriend van God genoemd. Hij geloofde niet alleen in God, maar had ook een zeer vriendschappelijke omgang met God. Zou God iets voor hem verbergen? Ja? Dan Abraham, Isaac en Jacob. Jacob wordt de knecht van God genoemd. 400 jaar zijn ze dan in Egypte. bij de uittocht met Mozes, de nieuwe leider. Maar Mozes was geen koning. Mozes wordt de knecht Gods genoemd. Wie is koning? Oké. Dat vergeten wij wel eens. Als we met de zegen spreuken, en dat trof me ook vanochtend weer. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Dus wie is de Melech Haolam? God zelf. Ja? Je mag hem ook vader noemen, maar hij is ook koning. Ja? In het verhaal van de Bijbel wordt Elia, de profeet, wordt de man Gods genoemd. Later, of die tijd, heb je David. David was een man naar Gods hart. En hoe wordt Yeshua genoemd? De zoon van God. Mensen, die namen, die titels dragen ze niet voor niks. Want bij het koninkrijk van God draait het om de koning. En wie is de koning? God. En het volk is de zichtbare representant van God hier op aarde. En dus 400 jaar na Abraham wordt het volk van Israël, krijgen ze een koninklijke bestemming. Ze zijn het eigendom van God. En God zegt, heel de aarde is van mij. Dus alles is toch van God. En toch spreekt God steeds met twee woorden. Israël en de volken. Maar God gaat Israël tot een koninkrijk van priesters maken. Waarvoor? Wat heeft het nou voor zin? Wat heeft dat voor nut? Altijd in de Bijbel, altijd vragen waarom. Net als kleine kinderen, gewoon doorvragen. Waarom? Om, wat doet de priester? We weten het allemaal, maar zeg het even. Dan weet ik het misschien ook. Drie dingen. Bekering om reiniging. Heiliging. En vooral ook een stuk onderwijs. De priesters deden maar 2 weken per jaar dienst in de tempel. En de rest van het jaar hadden ze vakantie. Nee, gaven ze onderwijs. We zullen hierin zien dat het iedere keer gaat om een stuk heiliging en een stuk onderwijs. We hebben net dat gedeelte gelezen uit Jesaja 6. De roeping van Jesaja dat hij in het ambt van profeet wordt gesteld. En dan begint het met, ja, het begint trouwens in het sterfjaar van koning Uzzia. Wat betekent Uzzia? U kent vast in Israël hebben ze een Uzi. Zo'n geweer, hè? Mijn kracht. Maar Uzi, ja, betekent God is mijn kracht. Mooi nagaan. Die koning heeft 50 jaar op de troon gezeten. David maar 40, Salomo maar 40, noem maar op. En dat is al heel wat, hè? Maar Uzzia, de Heer is mijn kracht, heeft 50 jaar op de troon gezeten. 50 jaar de Heer gediend. En met het jubeljaar, 50 jaar, dacht hij, nou heb ik 50 jaar de Heer gediend, nou wil ik graag zelf de Heer een offer geven. En dan zeggen de hoge priesters en de priesters, ho, dat komt u niet toe. U bent koning, stop ermee. Maar hij wil het toch. En God slaat hem met melaatsheid. Hij is 2 jaar buiten de poort. En dan in het sterfjaar, dan gebeurt er iets nieuws. En de roeping van Jesaja begint met heiliging. Kadosh. Dus ook voordat iemand in de bediening staat, God is heilig. En wil ons heiligen. Wat wil dat zeggen? Dat we een heilig boontje zijn? Nee, apart zetten. Nu even terug naar Exodus 19. Het trof mij, daar staat, in de derde maand. Waar staat het getal 3 voor? Nee, 7 is volheid. Dan heb je dus 2 gehad, hè? Ja, dat lijkt zo simpel. Hé, wacht even. 3 is niet alleen na 3 dagen. Wat gebeurde er op de derde dag? Wat begint er nu in die derde maand? Wat begint er nu in het derde millennium na Yeshua? Hey, de schrift heeft een profetische diepgang, hè? 3 staat er niet voor niks. Hosea 6, na 2 dagen zal hij ons doen oprichten, ten derde dagen weer doen herleven. Opstanding. Wauw, we leven nu in het derde millennium na Yeshua. Verwachten we nog wat of houden we het wel voor gezien? Het geluid kan weer uit. Jongens, die derde dag betekent dat het volk zich moet heiligen voordat ze een openbaring van wie God is krijgt. En ze krijgen een nieuwe roeping. Van slaaf naar koningskind. En zelfs priesters. Het is een beetje vreemd vertaald. Tot een koninkrijk van priesters. Er staat tot koningen en tot priesters. U kunt in het nieuwe verbond, 1 Petrus 2 vers 9 wellicht, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een heilige natie, een volk grote ten eigendom van koninklijk priesterschap. Eigenlijk staat daar gewoon tot koningen en tot priesters. Om wat te doen? Jongens, we hebben een roeping om iets te doen, hè? Om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Dat is de maaltijd des Heren. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Maar we mogen dat ook met woorden verkondigen. Maar als je zelf niet meegemaakt hebt, heb je niks te verkondigen. Dan zit je nog in die duisternis. Ben je nog Egypte. Maar jongens, je viert Pesach zo lang totdat niet Egypte is van oh, dat is die club toen. Maar dat je zelf bevrijd bent. Ja toch? En als je dan een roeping hebt gekregen, nou komt hij. Het volk werd bang voor God. Van die berg, die schudde en die beefde en die rookte en die deed van alles. En Mozes, ga jij maar. Voor ons. En dan hoofdstuk verder, hoofdstuk 20. U kent Exodus 20 als de 10 woorden. Vast vaker gehoord. Ik heb bewust hem ook helemaal laten lezen. Zodat het in ieder geval een keer klinkt in het midden van de gemeente. Weet u, de 10 woorden, het heeft mij een eeuwigheid geduurd om te weten dat dat niet de wet is van je mag dit en je moet dat en weet ik het wat. Ik weet niet hoe u bent opgevoed. Ik moest vroeger op zondag niet zoveel. Ja? Totdat je doorkrijgt dat de 10 woorden een huwelijkscontract is tussen God en zijn volk. Het begint met wat God gedaan heeft. Hij heeft hen uitgeleid. Niet een ander, God. En God is een jaloers God. Er is hier in deze zaal geen enkele man die zijn vrouw graag wil delen met een ander. Daarom zegt God, heb geen andere goden voor mijn aangezicht. En God leidde dat volk in de woestijn om tot haar hart te spreken. Ja. Als je net getrouwd bent, kun je de wereld even wel best. Je wilt bij elkaar zijn. Ja, toch? Dat is ook God met zijn volk. Maar wacht even. De 10 woorden zijn gegeven aan een verlost volk die een roeping heeft gekregen, die het eigendom van de eeuwige is, die zelfs een gedoopte natie is. Zo. Wat zegt de schrift? Allen zijn door de zee gegaan, de Schelzee, en in de wolk gedoopt. En wat is die wolkkolom en die vuurkolom en de rots die met hem meeging? Oké. Dus het is een bevrijd volk, een gedoopt volk en een goden ten eigendom volk. Die een roeping heeft en dan pas geeft God de regels, het huwelijkscontract, de regels voor leven in het koninkrijk, in het beloofde land. En wat was later de fout van Israël? En u weet 1 Korinthe 10 vers 6. Alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Waarom is dat nou opgeschreven ons tot voorbeeld? Omdat Israël het middel tot een doel maakte. De 10 woorden werden tot een doel. Je moest de wet houden, anders kwam je er niet bij God en een goed blaadje. En dat is het middel tot een doel maken. En weet u, we gaan lezen uit 1 Samuel 8, vers 6 en 7. Want daar komt de debakel. U weet, veel preken hebben de indeling van ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, hier is de ellende. 1 Samuel 8, vers 6. Dat gaat over Samuel. 2 weken geleden was ik in Israël op een pastorsconferentie. De vice-president van Amerika, Mike Pence, was er ook. Maar hij is te laat. Wij hebben sinds 1980 al een ambassade. Maar goed, ik was op een gegeven moment ook met een excursie bij Shiloh. Waar de tabernakel 369 jaar gestaan heeft. Nou, het regende daar zo keihard. Wij natuurlijk normaal gesproken vanuit Nederland bidden voor regen. Niet bij ons, maar in Israël. En dan ben je daar bij de Shiloh. Nou, je kon de bus niet uit, hoor. Jongens, er kwamen stromen van. Amen. Nou, 1 Samuel 8, vers 6. Toen zeide Israël tegen Samuel, geef ons een koning. Om ons leiding te geven, want dit woord... Nou, even daarvoor. Bij vers 5 alvast beginnen. Israël zei tegen Samuel, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Oh, man. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen zeiden zij, geef ons een koning om ons leiding te geven. Was dit woord kwalijk in het ogen van Samuel en Samuel bad tot de Heer. En nu komt hij. Maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk en alles wat ze tegen u zeggen, want ze hebben niet u verworpen, maar mij hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Dus wie was de koning? En nou willen ze zijn als alle volkeren. Mensen, van al die koningen die Israël gehad heeft, was eigenlijk maar één die nog een beetje goed was, hè? David. Nou deed hij ook niet alles goed, maar was wel een man naar Gods hart. De rest ging ten onder, laat ik het populair zeggen, aan drank en vrouwen. En er werd al bij Samuel tegen gewaarschuwd. Kijk uit, want ze zullen die vrouwen nemen, tot weet ik wat. En hoop belasting heffen. Nou. Er is maar één, dat hele rijtje, die positief uit de bus komt, was David. En nou naar het nieuwe verbond. Hoe staat Yeshua hierin? Is Yeshua direct koning geworden in de lijn van David? Nee, dat komt. Hij is eerst de priester. Want wat deed Yeshua? Nou, we kennen de bergreden. Kwam Yeshua om de wet af te schaffen? Nee, om de wet te vervullen. Matthäus 5. En in Matthäus 7, om ook de wet te doen. Maar wat voor verschil was er dan tussen de manier waarop Yeshua met de wet omging en laten we zeggen de Farizeeërs? De Joden van zijn tijd, die het toch heel goed dachten te doen. Mensen, dat waren geen ongelovigen, hè, die Farizeeërs. Maar die probeerden door de wet te doen, bij God in een goed blaadje te komen. Die waren vergeten dat het draait om geloof als basis voor wat je doet. Hoe ging Yeshua bijvoorbeeld met die Sabbat om? Nou, hij zegt, als er een schaap in de put valt, wat zeg je dan op Shabbat? Morgen weer komen. Als er iemand ziek is, morgen weer komen. Wat deed Yeshua? Precies hetzelfde als het Koninkrijk van God. Wat was het eerste wat Johannes de Doper al zei? Bekeert u, van het Koninkrijk van God is nabij. Wat deed Yeshua? Bekeert u, want het Koninkrijk van God, of Koninkrijk der Hemelen, is nabij. Wat deed Yeshua? Hij plaatste er één die ziek of wat dan ook was in het midden. Genas die ene. En wat was de reactie? Dat al die omstanders gingen God loven en prijzen. Precies hetzelfde als wat God wilde met Israël en de volkeren. Israël in het navel der aarde. Als God hen zegent of herstelt van slaaf tot in de bediening. Is de bedoeling dat de volkeren God gaan prijzen. Maar u weet, na Exodus 20, nog een paar Shabbaten wachten. Dan is 40 dagen nadat Mozes op die berg was. Wat zei het volk? Mozes? Lang niet gezien. Gouden kalf. Zien we tenminste wat. En toen kregen we een driedeling. Toen hadden we het volk Israël en de volkeren. Maar om het volk Israël weer bij de les te krijgen, hadden we de priesters uit de stam van Levi. Die niet hadden meegedaan. Met andere woorden, die priesters waren nodig om het volk weer bij de les te krijgen. En het volk had de roeping om tot zegen te zijn voor de volkeren. Alleen daar kwam men nog niet zo hard aan toe. En wat kwam Yeshua doen? Ook eerst die kring van discipelen, Talmidim. En die verloren schapen van het huis is zelfs weer bij de kudde te brengen. Om wat te doen? Tot zegen te zijn voor alle volkeren. Want weet u hoe Yeshua met de wet omging? Misschien denkt u, de wet, jong, dat is allemaal zo oud-testamentisch. Hoef ik misschien hier niet te zeggen, maar in veel kringen is dat wel zo. Dan zeg ik, lees eens Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus, de Messias, vervullen. Dus het horizontale heb je naast de lief is voorwaarde voor het verticale. Yeshua zegt zelfs, als je God wil offeren. En je bemerkt dat het niet goed is tussen jou en je naaste. Wat zegt Yeshua? Stop dan even. Verzoen je met je naaste. En kom dan en offer de eeuwige. Met andere woorden, het horizontale is voorwaarde voor de zegen vanuit het verticale. Oftewel, bij de 10 woorden, je kunt ze nog weer verder samenvatten. Precies in het centrum van de Torah staat, Leviticus 19 vers 18b. Heb uw naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. Dat is precies hetzelfde als wat later aan Yeshua gevraagd wordt. Wat is het grote gebod? Wat zegt Yeshua? Heb God lief boven alles en je naast als jezelf en die twee horen bij elkaar. Dus hoe ging hij met die Torah om? Met de 10 woorden. Dat het begint als een huwelijkscontract vanuit liefde. Heb God lief en heb je naast de lief. En misschien ook voor onszelf. Heb ook jezelf lief. Dat vergeten wij nog wel eens en daarom is er een hoop pastoraat nodig. Omdat we elkaar misschien nog wel vergeven, maar vaak jezelf niet. Mensen, als we straks avondmaal hebben, dat is niet alleen het nuttigen van brood en wijn, zichtbare tekenen van het koninkrijk, maar daarin wil God ook genezend en helend werken. En misschien voor sommigen in u, dat je ook jezelf vergeeft. Als God je vergeven heeft, wie ben jij dan dat je onder de maat leeft en jezelf onderuit schopt? Mensen, ook wij zijn geroepen tot koningskinderen. En die gaan priesterlijk rond, dat wil zeggen, vergeving schenkend. En die geven ook een stuk onderwijs. Wat God geboden heeft. En wat heeft God geboden? Eigenlijk in één zin samen te vatten. Draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. U weet, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Dus leuk dat u van alles hier klaar hebt staan. Maar kijk uit. Voordat het amen van de preek en van de dienst er is, kan de zegen alweer weggeroofd worden. En we zijn zo druk met aardse dingen bezig. Romeinen 14 zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Mensen, als wij als koningskinderen een roeping hebben, als koninklijk priesterschap, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, dan zijn wij beelddragers van God, om ook tot zegen en dus als priesters te zijn naar elkaar en in deze wereld. Dat is een hoge roeping voor ons. En daarom is het ook nodig in de gemeente dat niet alleen Joop en Paul en al die leiders hier het alleen doen. We mogen zelf in die posities gaan staan om elkaar voor de troon van God te brengen. Mensen, in een gezin, zijn mini-samenleving, wordt de man geroepen tot priester van zijn gezin. Betekent dat hij hartstikke druk kan zijn met zijn carrière, forget it. Allereerst breng je je gezin voor de troon van de eeuwige. Ik denk dat het goed is dat we gewoon in gebed gaan. Zullen we dat doen? Ook als voorbereiding voor de maaltijd des Heren. Want Yeshua was eerst de priester voor ons. Maar hij komt terug straks als de koning. Hè? Dus als wij leven vanuit de verwachting van zijn koningschap, moeten wij ook ons een beetje gedragen als koningskinderen. We weten vaak een hoop, maar we doen het vaak niet zo. Als ik naar u wijs naar drie naar mij. Hè? Dus ik snap het. Ik heb heel veel voorzorg nodig voordat ik naar de nazorg ga. Jongens, zullen we eerst een tijd van gebed hebben? Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Heer, u hebt uw volk uitgeleid. En u hebt het een koninklijke roeping en bestemming gegeven. Zodat ze werkelijk onder het hoofd van de koning konden werken en leven. Heer, maar ze wilden niet vanuit geloof leven, maar uit het zien. En wilden een zichtbare koning. Vader, bid ik ook voor ons, dat we niet bij het zichtbare alleen leven. En niet bij brood alleen, maar door het woord van u. Heer, dat u ons ook de ogen opent en ons hart open, dat we werkelijk mogen leven vanuit geloof en vertrouwen dat u, onze Heer en Heiland, onze Redder en Zaligmaker en Koning bent. En dat ook wij koningen en priesters zijn voor uw aangezicht. Vader, helpt u ons te leven naar die roeping. Heer, dat we ook uw woord willen uitdelen aan anderen. En uw zegen willen geven aan anderen. Te beginnen in ons gezin en ook in de gemeente. Als oefenschool voordat we in de maatschappij verder dat mogen doen. Vader, zegent u ons om tot een zegen te zijn. Glorie voor u, Yeshua. Amen.